Goedemorgen gemeente, eventuele gasten in ons midden en luisteraars thuis. Al hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan professor G.C. den Hertog uit Apeldoorn. En de schriftlezing zal zijn uit Lucas 1 vers 80 en Lucas 2 vers 40 tot en met 52. Mededelingen. De collectes, eerst is voor de diaconie. Tweede voor de kerkelijke kas en bij de uitgang voor het bouwfonds. U kunt uw giften per bank overmaken. De diaconale collecte en tevens een gebedspunt voor vanmorgen is voor het inloophuis De Zevensprong op de markt bij ons in Veenendaal, waar mensen elkaar normaal gesproken ontmoeten en een luisterend oor geboden worden. Nu vanwege corona kan er helaas geen fysieke ontmoeting plaatsvinden. De diaconie vraagt daarom ook naast uw graven speciaal uw voorbeden voor al deze mensen, waar eenzaamheid nu nog zwaarder drukt dan anders. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er ondersteunend materiaal beschikbaar voor deze dienst. Dat kunt u vinden op de website of als bijlage bij de zondagsbrief. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 86, vers 6. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand één keer begon. Genade, vrede met u van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen, gemeente, en ik besef heel goed dat we luisteren naar wat de gemeente eerder gezongen heeft. Maar toch zeg ik, wij zingen, want ook als we dat niet fysiek doen, wij zingen, hoop ik, hier en thuis met heel ons hart. Psalm 131, vers 3 en 4. We horen samen naar het gebod van de Heere onze God. Het gebod dat hij aan Israël gegeven heeft op de Sinaï. En zingen ten antwoord Psalm 25, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Het is samengevat in het gebed dat de Heer Jezus ook gebeden heeft, dat hij ook heeft doorgegeven, het gebed dat de geloofsbelijdenis is in de synagoge, het gebed dat zegt, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw kracht. In gebed tot de Heere gaan. We willen in het gebed denken aan onze zuster G. van der Poel Versteeg van de Blekerij 6. Een broer van haar in de afgelopen zomer, 2020, overleden man, is in de achter ons liggende week overleden en morgen, 4 januari, zal de begrafenis plaatsvinden. We willen de Heere voor haar en voor de familie bidden. We denken ook aan zuster Ineke Ebbers, die nog steeds verblijft in het Gelderse Vallei ziekenhuis. Ze is geopereerd, zal ook een traject van revalidatie ingaan. En we bidden voor verder herstel en bovenal ook dat de Heer in alle opzichten haar naar lichaam en geest genadig en nabij is. En we hoorden al dat we aan de zevensprong ook zullen denken. Laten we samen bidden. Heren, wij danken u dat we hier vanmorgen mogen zijn, hier in uw huis. Iedere zondagmorgen en zondagmiddag treft het ons opnieuw dat we hier maar met zo weinigen kunnen zijn. Het doet ons verdriet. We gaan ineens psalmen beter begrijpen die spreken hoe dat was om op te trekken in de feestvierende menigte, met de verwachting in het hart. We zingen een psalm ook als psalm 122. Ons hart dat hoog in ons opspringt, als daar in één keer bij ons in het dorp of waar dan ook bericht komt, het wordt tijd om op pelgrimstocht naar Jeruzalem te gaan. elkaar te zien. Psalm 33, het is goed om elkaar als broeders en zusters te zien en te ontmoeten. Hier bij uw huis, wat zou mijn hart liever wensen dan dat het hier bij u is, Heer? Het doet ons pijn dat we niet zoals gewoonlijk op zondagen hier met heel de gemeente, voor zover dat mogelijk is, samen kunnen komen. En toch, we hebben veel reden om u te danken. Te danken dat u ons in deze moeilijke tijd niet alleen laat, niet zonder uw belofte. Te danken dat we mogen geloven dat ook het jaar 2020 het jaar onze Heren was. En dat dat niet minder geldt van 2021. En dat dat jaar ook staat onder de belofte van: zie, let op, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. We danken u dat we dat mogen weten. En we danken u ook dat u geeft dat we in deze coronatijd via allerlei moderne communicatiemiddelen toch met elkaar verbonden mogen zijn. En we bidden u, geef dat we in die verbondenheid met elkaar, in die verbondenheid met u, dan ook de vreugde zoeken en beleven. En dat we van de nood van deze tijd ook een deugd mogen maken om thuis te zingen uw lof. De psalmen die we hier niet kunnen zingen en de liederen, dat we die thuis wel zingen. En zo ons hart in de muziek laten worden tot de instrumenten van uw, o Heilige Geest. We komen voor uw aangezicht als mensen die niet hier bij u kunnen komen met datgene wat we van onszelf hebben. Ja, we moeten wel komen met wie we zijn. We mogen ons niet voor u verstoppen en we doen dat ook niet. Maar als we u onder ogen komen, dan moeten we erkennen dat er zoveel in ons leven is dat niet in overeenstemming is met uw bedoeling, met uw heilige wil met ons leven. Dat er zoveel plekken in ons leven dingen zijn die we ook maar laten zitten soms. Kijken, waar we niet van af willen. Heren, laten er toch geen zonden in ons leven zijn waarvan we moeten zeggen ze zijn met onze wil in ons overgebleven. We vinden het goed. Laat er zonden zijn die tegen onze wil in ons overgebleven zijn, waarvoor we onze handen naar u kunnen uitstrekken en zeggen: Heren, wees ons genadig en zie naar ons om en geef dat we uw ontferming in de Heer Jezus Christus mogen ontvangen als de enige grond voor ons behoud. Zegent u ons in deze dienst als we samen lezen uit de Heilige Schrift. Wilt u ons geven dat we uw woord horen, uw eigen stem. Dat we in die vroege geschiedenis van uw Heer Jezus Christus ook het evangelie horen. Want ook toen hebt u, Heer Jezus, wat u geleefd hebt, niet voor uzelf geleefd, alleen geleefd, maar u bent het voor ons gegaan. En wij bidden u, geef dat wij dat ook mogen horen en verstaan en ons daarin verheugen. En bouw ons daaruit en haal weg wat we aan eigen pretenties hebben en geef ons alleen maar die ene grondslag. Uw komst, uw lijden en sterven, Heer Jezus Christus. Heer, wij bidden u samen voor onze zuster van der Poel, opnieuw in de familiekring, een overlijden, nog niet zo lang geleden haar man, nu haar zwager. We bidden u, Heere, dat u haar heel genadig en nabij bent. Ze is op een leeftijd waarin die dingen om je heen en ook voor jezelf steeds dichterbij komen. En we bidden u, laat ze met de familie En ook met haar kinderen mogen leven uit die ene troost die er is voor leven en sterven. Die ene troost die u bent, Heer Jezus Christus. En wilt u meegaan ook morgen en laat waar wij misschien vanuit onszelf alleen maar duisternis en verdriet zien, laat daar het licht van uw vriendelijk aanschijn ons mogen troosten en hoop geven. We bidden u samen voor onze zuster Ineke Ebbers in het ziekenhuis. We danken u dat de operatie heeft kunnen plaatsvinden. We beseffen dat er ook nog een traject volgt. En we weten ook dat het voor haar een leven is dat niet gemakkelijk is, met grote psychische druk. Heer, wij bidden u, wees u haar nabij. Wij mensen kunnen om haar heen staan. We kunnen naar haar luisteren en hulp bieden. Maar diep van binnen hebben we nodig dat u ons kent en dat u binnenkomt. En dat u door uw geest, zoals u dat in de schriften zegt, zoals u in het begin hebt gezegd, licht schijnen uit het duister. Zo wilt u in ons hart het ook licht maken. In Christus. Zo wilt u in ons hart ook liefde uitgieten en vrede die alle verstand te boven gaat. En we bidden u, wees u haar genadig en erbij. Heren, we bidden u ook voor het werk van de zevensprong. We denken heel bijzonder aan de mensen die daar toch een baken in hun leven in hadden, een rustpunt, die er graag kwamen, die er gesprekken voerden, die voor een warm hart er kwamen en voor een kop koffie en om verder te kunnen. Mensen die dat nu moeten ontberen, dat zijn ook de heel moeilijke dingen van deze tijd. En waar onze mogelijkheden ophouden, heren, bidden we u, zorgt u voor die mensen. En doet u dat op uw manier. Doet u dat zo dat ze beseffen dat die ontmoeting met mensen, dat die misschien voor enige tijd nog niet of nauwelijks mogelijk is. Maar dat u degene bent die naar ons omziet en naar hen omziet. En kom zo met uw genade en vrede in hun leven. Zegen hen. Zegen het werk dat daar gebeurt, overal. Zegen ook het werk van de Leger des Heils. Zegen het werk van de mensen die 's nachts worden opgevangen. We bidden u, Heere, wees met hen die het in deze tijd heel moeilijk hebben. En zo komen we bij u met onze dank en met onze gebeden. In Christus' naam. Amen. Wij luisteren naar de Heilige Schrift. Het laatste vers van Lucas 1. En vervolgens Lucas 2, de versen 40 tot en met 52. En zingen daarna uit het Gebed des Heren de versen 1 en 2. Het laatste vers van Lucas 1, dat gaat over Johannes de Doper. En daar staat: het kind, dat is dus Johannes, groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. En dan Lucas 2 vanaf vers 40. En daar horen we ook van het kind, maar in de vertaling staat dat met een hoofdletter, omdat dit kind onze Heer Jezus Christus is. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat ze dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver en daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Gemeente, wij willen vanmorgen horen naar wat over de Heer Jezus gezegd wordt in de versen 40 en 52 van Lucas 2. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en het werd vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem, rustte op hem. En vers 52, en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en in genade bij God en de mensen. Na de preek willen we zingen Psalm 71, de versen 11 en 17. Gemeente, wij weten eigenlijk maar heel weinig over de vroege jaren van de Heer Jezus. Ja, u hebt gelijk. We weten van de kindermoord in Bethlehem, van de vlucht naar Egypte en van de terugkeer. Maar toen was de Heer Jezus nog een heel klein ventje. Zo mag je dat wel zien. En hoe hij zich daarin bevonden heeft, wat dat met hem eventueel deed, daar lezen we niets van. Het enige wat we over die vroege tijd lezen waar we zeggen, hé, Dat is echt iets, daar zien we even hoe dat was. Dat is dit gedeelte over de 12-jarige Jezus in de tempel. En voor de rest horen we dat niet. En nou ja, dat betekent ook dat de Heilige Geest het kennelijk niet nodig heeft geacht dat wij daarvan weten. De Bijbel is niet geschreven om onze nieuwsgierigheid tegemoet te komen. De Bijbel is geschreven opdat we horen wie Christus is. Johannes zegt dat is een evangelie, maar dat geldt ook voor Matthäus, Marcus en Lucas. Deze dingen zijn geschreven opdat jullie geloven dat Jezus is de Zoon van God en dat je door in hem te geloven eeuwig leven in hem hebt. Daar gaat het om. Daar zijn ze voor geschreven. Zijn er niet meer verhalen? Ja, er zijn wel meer verhalen, jongens en meisjes. Voor jullie even één. Als jullie misschien in de straat ook nog wel vriendjes hebben die, of vriendinnetjes die islamitisch zijn, dan zou je dat misschien van hen ook wel eens gehoord hebben. Er is namelijk in een evangelie dat niet in de Bijbel staat, dat heet evangelie, maar het is dus niet een evangelie dat in de Bijbel staat, een verhaal van de Heer Jezus die als klein jongetje 12 spreeuwen maakt van klei. Hij zit daar te boetseren ergens zomaar. En dan doet hij een stap naar achteren, klapt in zijn handen en in één keer vliegen die 12 spreeuwen weg. Nee, dat is niet wat de Heilige Geest ons vertelt. Dat hoort meer thuis in de wereld van de sprookjes. En het zegt misschien ook wel iets dat juist dit verhaal, vandaar dat ik jongens en meisjes naar jullie de kinderen uit de straat even verwees, die dat misschien wel eens gehoord hebben. Het is wel terechtgekomen in de Koran. Dus Mohammed heeft het op een of andere manier gekend. Nee, wij luisteren dus vanmorgen naar dit gedeelte, niet naar die 12-jarige Jezus in de tempel, maar naar de lijst daaromheen, die twee teksten, vers 40 en 52. En misschien dat u ook al gedacht hebt, hé, dat doet me ergens aan denken. Lucas schrijft aan het begin van zijn evangelie dat hij alles heel zorgvuldig is nagegaan. Er zit dus overleg achter. Hij is niet zomaar aan het schrijven gegaan. En één ding is heel duidelijk. Lucas is ook te raden gegaan in het Oude Testament. Hij heeft toen hij de lofzang van Maria hoorde, toen heeft hij gedacht, maar dat lijkt ook wel veel op de lofzang van Hanna. En toen is hij in het begin van 1 Samuel blijven kijken. En daar lezen we ook in 1 Samuel 2 vers 21 dat de jonge Samuel opgroeide bij de Heere. Hé, ja. Dat is iets, daar denk je aan als je hier de dingen leest over de Heere Jezus. En er staat in vers 26, 1 Samuel 2 vers 26, dat hij steeds meer aanzien en gunst kreeg, zowel bij de Heere als bij de mensen. Hé, dat lijkt weer op vers 52. Dus je ziet hier ook dat Lucas ons duidelijk maakt van, lees je Bijbel nou, hou hem in gedachten. Hier vervult zich op een eigen manier de belofte van het Oude Testament. Goed, het gaat hier vanmorgen om hoe de Heer Jezus opgroeit bij zijn vader. En allereerst eenvoudig de vraag, hoe groeit Jezus op? Wat is nou het kenmerkende van het opgroeien van Jezus? Wat valt ervan te zeggen? Nou, Lucas begint heel eenvoudig, net zoals hij dat doet trouwens bij Johannes de Doper, met vertelde dat Jezus groeide. Moeten we het daar eigenlijk wel over hebben? Dat is toch heel gewoon. Dat spreekt toch vanzelf, groeien, ja goed, dat hebben we toch wel ongeveer vandaag in onze macht, of niet dan? Wij kunnen zelfs in een laboratorium een stukje kweekvlees, vraag niet wat het kost, maar goed, een stukje kweekvlees klaarmaken. Je kunt ze zelfs al kopen, stukjes kweekvlees. En het is ook de toekomst, zegt men wel, want er hoeven geen dieren voor gedood te worden en in stallen gehouden en noem maar op. Nou hoor, groeien, dat gaat vanzelf. Ja, gaat dat vanzelf? Gaat dat vanzelf? Psalm 139 zegt de dichter: Heere, u hebt mij wonderlijk geweven in de schoot van mijn moeder. Dat is iets anders. Ik denk, en dat is voor vanmorgen een heel belangrijk punt, dus daar kom ik nog wel op terug, steeds. Wij leven vandaag in een wereld waarin we allemaal denken, nou ja, dat, vroeger dachten de mensen dat God was, maar wij weten inmiddels dat is vanzelf, dat is evolutie, we kunnen die hele processen in de greep hebben, we kunnen ze ook sturen. En natuurlijk, in Psalm 8 staat dat ook, gaat dat ook over kleine kinderen, klein kind dat roept en dat God, waarin God sterkte grondvest, maar daar staat ook, Heere, u hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. We hebben heel veel mogelijkheden. Zullen we één ding even tegen elkaar zeggen? En ik zeg dat tegen ons zoals we hier zijn. Ik zeg het even met name tegen de jongeren die op de middelbare school zitten, die studeren. Groeien, dat is nog altijd iets dat een geheim laat zien. Dat is nog altijd iets, ook al kunnen we in een laboratorium veel, het echte geheim ervan weten we niet. En wie zegt groeien is alleen maar zelfvermenigvuldiging, die beseft niet dat groeien iets is van dat wonder dat je een klein kind eerst, ligt zo'n kind, de Heer Jezus dus ook, hè? De Heer Jezus ook, die ligt daar in zijn wieg of ledikantje of wat het ook geweest is, te kijken, ontdekt zijn vingers enzovoort en begint te lachen als hij degene ziet na 6 weken die hem vertrouwd zijn. Er zit groei in, ontwikkeling in en de eerste woordjes en de eerste stapjes. Wie zegt, nou ja, dat hebben we vandaag in de greep, weet hij eigenlijk wel wat leven is. Groeien is een groot geheim. U hebt mij wonderlijk geweven in de schoot van mijn moeder. Dat is het diepste geheim. En God, Paulus zegt dat in Athene, als hij daar voor de universiteit mag spreken, om zo te zeggen van die dagen. In hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Wij zijn helemaal door God omgeven. Wij zijn helemaal in God opgenomen. In die zin dat hij, alles wat je over de mens kunt zeggen, ten goede of ten kwade, maar die mens is helemaal in de hand van God. Maar er staat iets bij. En dat is heel kenmerkend voor de Heer Jezus. En dat moeten we ook goed zien. Er staat, hij werd gesterkt in de geest. En ik heb dat toegevoegd, want daar ligt nadruk op. Hij werd vervuld met wijsheid. Hij werd gesterkt. Ja, jongens en meisjes, nog even naar jullie toe. Je hebt van de week natuurlijk weer afstandsles. En misschien moet je ook wel ontleden. Jan werd door Piet geslagen. Nou, dan moet je dat even ontleden. Hoe zit dat dan? Kun je dat ook anders zeggen? Nou, ja. Jan werd door Piet geslagen. Piet sloeg Jan. Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is hetzelfde. Maar je zegt het alleen in de leidende vorm, heet dat dan zo. Als je zegt Jan werd geslagen. Ja, welke vraag krijg je dan? Ja, door wie werd Jan geslagen? De Heer Jezus werd gesterkt en werd vervuld. Dat is dus een manier van zeggen die kenmerkend is voor de Bijbel. Ik ga daar niet veel over zeggen, maar kenmerkend voor het Nieuwe Testament met name ook. Kenmerkend in die zin dus dat men zoveel eerbied had om de naam van God te noemen. Je zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Zoveel eerbied en ontzag dat men het in de leidende vorm zei. Met worden, werden erbij. En dat doortrekt heel het Nieuwe Testament. En ik zei wel, ik zeg daar vanmorgen niet veel van. Maar je ziet bijvoorbeeld dat Paulus schrijft, wordt vervuld met de Heilige Geest. En wordt verzoend met God. Wij vertalen dat dan graag, laat u verzoenen met God. Maar er staat, wordt verzoend met God. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En waarom staat dan, wordt erbij? En waarom zegt de Heer Jezus tegen die Melaatse, ik wil het, wordt gereinigd. Dat is om zo in heel het leven, midden in het leven, duidelijk te maken dat wij volledig in de handen van God zijn. En dat God degene is die eigenlijk handelt. Dus als er staat dat de Heer Jezus werd gesterkt, dan wil dat zeggen dat zijn vader met hem bezig is. Dat zijn vader voortdurend zich over hem heen buigt en hem van binnen die kracht geeft, die stevigheid, dat vermogen wat hij precies nodig heeft. Het staat er ook in Lucas 1 vers 80 van Johannes. Dat hij werd gesterkt. En daar zie je dus aan dat de Heer Jezus Christus werkelijk mens is geworden, maar meer dan dat. Je ziet dat dat ook het geheim van het echte leven is. Want wat is nou de zonde, de intrede van de zonde in de wereld? Dat is dat mensen zeiden, nou ja, wacht even, wij kunnen wel op eigen benen staan. Wij vertrouwen het niet helemaal dat God het goed met ons voor heeft. Wij denken dat we het zelf wel kunnen uitmaken wat goed is en wat kwaad en het leven in eigen hand nemen. En die geborgenheid in het woord van God, waarin God aan je werkt, waarin God met je bezig is, losgescheurd. Onze enige hoop, onze enige redding is, gemeente, dat we worden vernieuwd. Worden opnieuw geboren. Worden, zoals het hier staat ook, gesterkt. En dat is dus precies wat het geheim van ons leven is. Wij hebben vandaag een beetje het idee dat mens zijn toch vooral is vrij zijn. Dat gaat dan zover dat mensen denken dat de enige manier van echt mens zijn is dat je in de tijd van coronaregels, waarin van ons gevraagd wordt zelfbeheersing, met z'n 2500 ergens een groot feest moet gaan vieren. Want ja, je gaat je jeugd toch niet verspillen? Je wilt toch vrij zijn? Dat zeg jij dus, dat het eigenlijke is, vrij zijn. Maar ook al ben je vandaag vrij, moet je goed omdenken, ook al voel je vandaag vrij, maak je je los van God. Alles wat er in jouw leven gebeurt, alles wat er aan stevigheid in je leven is, alles wat er in jouw leven aan jou gegeven wordt, Paulus zegt dat ook ergens, in Handelingen lezen we dat God u voedsel en gezondheid en kracht alles geeft. God is bezig met je. Dus je bent heel dwaas als je denkt, ik sta op eigen benen. Van de Heer Jezus geldt, dus dat zien we dan ook hier in dit gedeelte in Lucas 2. Die verbazing van de Heer Jezus als Jozef en Maria hem in de tempel vinden na 3 dagen. Die verbazing is echt. Waar de zonde is dat je uit dat woord van God wegloopt, laat de Heer Jezus zien. Zijn verbazing is echt. Jullie weten toch, waar kan ik beter zijn dan hier in dit huis van mijn vader, met zijn vele woningen, waar het woord van hem is geborgen in hem. Waar ter wereld kan ik beter zijn dan op die plaats waar hij met zijn heiligheid heeft laten neerdalen, zijn heerlijkheid. Waar kun je beter zijn? Je zou er gewoon rechtstreeks hierheen kunnen komen. En dan zie je dus dat Jozef en Maria ook zondige mensen waren. En dat wat voor de Heer Jezus van binnenuit vanzelfsprekend was, het voor hen niet was. En toen de Heer Jezus het zei, toen zullen ze het begrepen hebben. De Heer Jezus werd vervuld met sterkte. En er staat ook hierbij dat hij vervuld werd met wijsheid. Dat staat er bij Johannes de Doper niet. Dat had best gekund, want als je praat over wijsheid, jongens en meisjes, als ik tegen jullie zeg wijsheid en Bijbel, aan wie denk je dan? Dan hoor ik jullie al zeggen, thuis misschien wel. Nou, zeg het maar even. Ja, precies, Salomo. Zo'n wijs iemand, de Heer Jezus noemt hem ook. Salomo was een wijs iemand, dus wijsheid kunnen mensen ook hebben. Maar het is toch niet zonder betekenis dat het bij Johannes er niet staat en bij de Heer Jezus wel. Hij werd vervuld, volgemaakt met wijsheid. Johannes, van hem lezen we dat hij de leegte van de woestijnen ingaat. En hij krijgt als opdracht om heraut te zijn, aankondiger van de komst van de Messias. En hij heeft een boodschap die helder is in een paar zinnen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar de Heer Jezus zal een heel andere weg gaan. Die zal tussen de mensen leven, niet in de woestijnen, ja, wel voor 40 dagen na zijn doop door Johannes, maar voor die tijd en na die tijd zal hij tussen de mensen leven, zal hij gelijkenissen vertellen, zal die vragen beantwoorden, zal die hun tegenwerpingen ontkrachten. De Heer Jezus werd vervuld met wijsheid. Betekent dat nou dat de Heer Jezus dat niet had of zo? Dat de Heer Jezus dus toch gebrek had aan bepaalde dingen? Ja, gemeente, ook daarvan zeg ik meteen maar weer, wij moeten niet dingen gaan invullen waar de Bijbel niet over spreekt. Zou de Heer Jezus wel eens een fout gemaakt hebben met de tafels of zo? Of zou hij dat niet kunnen? Zou een Heer Jezus die alleen maar tienen had, om zo te zeggen, zou dat een echt mens zijn geweest? Ja, nou, geeft u het antwoord maar, ik weet het niet. Maar misschien als we de vraag stellen, had de Heer Jezus het nodig om vervuld te worden met wijsheid? Als wij die vraag stellen, misschien zegt het wel meer van ons dan van de Heer Jezus. Want met wijsheid vervuld raken, dat is niet dat je, om zo te zeggen, dat al in je hebt. Je hebt wel mensen die hebben een beetje de poeha dat ze wat meer zijn en weten dan een ander. Ja, 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 die mensen heb je wel. Oeh, kijk er maar vooruit. Maar de Heer Jezus is zo iemand niet. De Heer Jezus is iemand die zijn handen uitstrekt naar zijn vader. Die zegt, de echte wijsheid ontstaat in de ontmoeting met u. En zo, als dat hier staat. En we weten dus ook dat Salomo met wijsheid vervuld werd. En dat wijsheid dus iets is wat God wil geven. Dan zie je dus ook hier in gemeente dat als de Heer Jezus dat van zijn vader ontving. En zijn handen daarnaar uitstrekte. Dat precies ook is wat er voor ons leven op aankomt. Hoe groeide de Heer Jezus op? Hij groeide op doordat zijn vader in gesprek met hem de dingen gaf. En dat brengt meteen natuurlijk de vraag bij ons. Jawel, nee, u hoeft niet bang te zijn dat ik het verschil tussen de Heer Jezus en ons hier over het hoofd zie. Maar ik leg die verbinding juist om te laten zien wat wij nodig hebben. U en ik hebben nodig, ja, dat wij ons ook laten sterken. En jongeren, je verdiept je van alles en nog wat. Je bent helemaal thuis op je smartphone en je weet een heleboel dingen waar ik, nou ja, ik zie bij mijn kleinkinderen nog wel eens wat natuurlijk. Maar dat snap ik ook niet allemaal, waar ik allemaal niks van weet. Je weet van alles en nog wat. Maar het is eigenlijk een beetje duf zeker om in de Bijbel bezig te zijn, hè? Of niet? Wat vind je ervan? Of zou je, als je de Heer Jezus daar ziet in de tempel, met zijn vragen en zijn antwoorden, zijn zich laten sterken, zijn kracht geven in God. Je kunt je ook sterken in andere dingen. Je kunt ook een paar spieren ontwikkelen van heb ik jou daar in de sport helemaal dat houden. Je kunt ook in de intelligentie zeggen of in de muziek. Dit is het. Maar hij sterkte zich in God. En hij vroeg om wijsheid. Hij vroeg niet om een Nobelprijs. Hij vroeg om wijsheid. Wijsheid om tussen de mensen te staan en te weten wat nodig is. Wijsheid, dat heb je als priester nodig. Om mensen aan te voelen. En er staat van de Heer Jezus dan ook. Dat hij niet hoefde te horen van de mensen wat er precies in hen omging. Want hij wist het al lang. En als Simon, de fariseer aan tafel over de Heer Jezus het een en ander denkt en zegt de Heer Jezus, er staat er in het evangelie, Lucas schrijft dat neer, Jezus antwoordde. Antwoordde? Ja, de Heer Jezus zag al hoe dat bij Simon van binnen was. Als u en ik ons door de geest van de Heer Jezus Christus laten vernieuwen, dan krijg je een hart, opmerkzaam hart, daar vroeg Salomo om, opmerkzaam hart, dat vervuld is met wijsheid. Goed, en dat is dus hoe Jezus groeit. En nu, in welk opzicht Jezus groeit. We hebben van de wijsheid al gehoord, maar nou staat er hier ook in vers 52 dat hij ook groeide in grootte en in genade. In grootte. En bij grootte moet je dan denken dat de Heer Jezus dus gaandeweg iemand werd. Dat doe je natuurlijk niet bij een kind van 3. Al denk je wel eens, wat zit er in dat kind? En ook nog niet bij een joch van 7. Maar daar in de tempel was het al wel. Ze stonden verbaasd over zijn vragen en zijn antwoorden. De Heer Jezus neemt toe in wijsheid en genade en in grootte staat er ook. In grootte, dat is iets van de plek die je inneemt onder de mensen. Wij hebben vandaag, ook zo'n iets waar ik dan natuurlijk niet zoveel van weet, maar de jongeren die kijken, ik hoop dat jullie tenminste nog kijken, jongens. En nog even erbij betrokken blijven. Maar je hebt vandaag influencers, hè? Ik heb begrepen dat diverse varianten er zijn, maar dat er ook zijn die gewoon zeggen, ik ga er mijn brood mee verdienen. Ik moet volgers zien te krijgen, dat ik met mijn kleren en met mijn muziek enzovoorts, dat ik mensen aan me bind en dan kan ik leven en goed leven van de advertentieinkomsten. Zo kun je onze wereld van vandaag, en misschien dat jij dat van binnen ook wel denkt, dat zou ik wel willen zeggen, dat ik dus echt mensen op die manier aan mij bind. Vertel eens even, maar waarmee bind je ze dan? Met jezelf? Mag ik het heel eerlijk zeggen, met gebakken lucht? Met leegte? Of heb je iets waar je op kunt bouwen en wat je tegen die ander kunt zeggen, jouw vrienden? Waar ze houvast aan hebben. De Heer Jezus neemt toe in grootte, niet en in genade. Mensen verbazen zich over hem. Mensen zeggen, hey, het komt ook naderhand. Lezen we dat de mensen verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. De mensen dringen om hem samen. En staat aan het eind van de bergrede in Matthäus 8, dat de mensen onder de indruk van hem waren, want hij sprak met gezag. Er zit iets van een kracht en een stevigheid en een houvast en je krijgt grond onder de voeten. En dat hadden de anderen niet, dat hadden de influencers niet en dat hadden de farizeeërs niet en de schriftgeleerden niet. Wat Jezus heeft, dat is dus die wijsheid en die kracht die geboren wordt in rust en onder de beademing van de Heilige Geest. Kijk, dat is de richting waarin de Heer Jezus Christus groeit. En waarom zeg ik dat nu? En wat zeg ik ermee tegen u? Moet u langzamerhand maar vanzelf die richting uitgroeien? Nee. Ja. Nee, niet vanzelf. Kijk, de Heer Jezus was zoon van zijn vader. En je ziet aan de Heer Jezus dus ook. En het komt erop aan dat we onze jongeren dat ook laten zien. Dat niet iets is van een beetje traditioneel enzovoorts. Maar dat het iets levens is. Dat het goed is om met de Heer te leven. Dat die wijsheid, dat je er niet aan moet denken dat je anderen alleen maar van die kletspraatjes kunt verkopen. Dat het goed is en mooi is als er vrienden bij je komen en je kunt ze iets tegen ze zeggen. Van jongens, luister, denk daar eens aan. En op jouw manier natuurlijk. Hè. En kijk eens, dit is houvast. Hier is het leven goed. Bij de Heer Jezus Christus. Kijk, dat is dus in welke richting groeien. In welke richting ouders, grootouders zien we onze kinderen graag opgroeien. Ik heb in de tijd dat ik dominee was in Leiden, had ik dagsluitingen wel, weeksluitingen in een bejaardenhuis. En daar waren mensen van allerlei kerken. En er was een mevrouw, ging na afloop altijd even bij de mensen aan tafel. Er was een mevrouw en die vertelde dan over haar zoon. Die was minister geworden. Oeh, trots. Nou, dat snap ik ook wel. Maar ik wist ook wie die zoon was. En ik weet niet of ik zo ontzettend trots was geweest. Heb je ook nog andere kinderen? Ja, is dat ook nog een dochter? Nou, die heeft geen eigen taak, doet veel in de kerk. Ik zeg, wat mooi, wat geweldig, gefeliciteerd. En ze keek me aan. Hoe denkt u eigenlijk? Welke maatstaven hebt u? De Heer Jezus Christus groeit in statuur, in genade. En dat is wat van hem verteld wordt. En u en ik kunnen dat niet vanzelf, maar wij kunnen het wel dankzij de Heer Jezus Christus en door de geest van de Heer Jezus Christus. Dat dat in ons leven er ook is. Dat je dat zoekt en je ziet aan de Heer Jezus dat dat goed is. En nou ja, dan tenslotte, er staat ook hier dat hij in grootte en genade bij God en de mensen toenam. Bij God en de mensen tot wier vreugde de Heer Jezus opgroeit. Gods genade is op Jezus, staat er in vers 40. De genade van God was op hem. En hij groeit in genade bij God en de mensen. Wat is dat voor genade? Is dat Gods genade voor verloren mensen? Ja, dat is moeilijk te denken natuurlijk, want hoe kun je nou... Je wordt toch ook vrijgesproken? Dat is het evangelie. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Nou, alleen omdat God in Christus jou aanziet. En dat is niet een kwestie van langzamerhand iets in mijn leven mooi veranderen. Dat is alleen om Christus wil. Dus hoe kun je nou groeien, toenemen in de genade? Nou, in vers 40 staat dus dat de genade van God al op de Heer Jezus rustte, zoals de wolk van Gods tegenwoordigheid, ik denk dat je daar al aan mag denken, rustte op de tent van de samenkomst en de woestijn. Dat is niet de genade die je nodig hebt om gered te worden, maar dat is de genade dat je je verheugt in de Heer. En dat je denkt, dit is goed. Dit is goed. Hem te kennen, uit Hem te leven. Psalm 84, Psalm 42, Psalm 84 over de vreugde van de tempel. Ik hier in uw tempel, liever één dag op de drempel dan 1000 ergens anders. Heren, als een hert dat verlangt naar waterstromen, smacht mijn ziel naar u. Het is goed om bij de Heren te zijn. Gemeente, dus als we over genade spreken in de kerk, dan is dat voor u en mij wezenlijk. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof. Alleen doordat je met een lege hand Gods genade in Christus ontvangt. Maar wat je dan ontvangt is niet maar iets van dat moment alleen, maar dan ga je dus zien boven jou Gods vriendelijk aangezicht. Met vrolijkheid en licht. En de verhouding tussen de Heer en ons wordt nooit een kwestie van presteren. Er zit nooit een verdienmodel in of zo. De vader in die gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen komt en die zegt, Heer, ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. En hij zal net beginnen, laat me maar een van uw knechten zijn. En op die manier, maar de vader laat hem niet eens uitpraten. De vader laat hem die dommigheid niet zeggen. Want dat kan helemaal niet. Die vader rent hem tegemoet. De vreugde van die vader. De genade van God, dat is waar het op aankomt. Paulus zegt in Efeze 1, dat is gewoon een refrein daar. Dat wat God doet in Christus is tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. De Heere verlangt ernaar, staat er in het Oude Testament, u genadig te zijn. Wilt u alstublieft zo naar de Heere luisteren? Het is niet dat het allemaal wel maar makkelijk is. Maar we hebben een Heere in de hemel die... Wiens wezenskenmerk genade is. Wij maken van hem, omdat we zondaars zijn, dat hij wel iets van ons wil hebben. Het grote probleem van u en mij. We willen niet leven van genade. Maar je kunt er alleen maar van leven. Je staat omhoog. En bij Jeremia is dan ook de vraag, wat is dat toch, vraagt de Heer. Ze hebben mij de bron van levend water. Daar sta je dan, in dat levende water. De water van de genade verlaten. En ze gaan gebroken bakken gebruiken. Die niks water vasthouden. Waarom gebroken bakken? Waarom bakken? Nou, omdat je het voor jezelf wil hebben. Omdat je op een of andere manier in jouw hand wil hebben. Maar leven, echt leven, is leven in die genade van God. En zo neemt de Heer Jezus Christus toe. Ook in de genade bij de Vader. Dat mag je dus echt zo zien. Dat God in de hemel... die zijn zoon gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daar gaat zijn zoon, zijn enige. En hij spaart hem niet. En hij ziet hem daar opgroeien. En hij ziet hem tussen de mensen. En hij ziet hoe hij zijn weg gaat. Hij zegt, ja, zo is de bedoeling. Dat is nou het antwoord op aarde dat ik zoek. Niet anders dan mij lief hebben, trouw te zijn en ootmoedig met mij te wandelen. Kijk, hij doet dat. En zo kijkt God uit de hemel met vreugde naar Jezus. En u staat er ook, en dat is opmerkelijk, dat de mensen ook met vreugde naar Jezus kijken. Hebben we dat goed gelezen? Ja, ik heb goed gelezen. Duurt het lang? Nee. We zijn aan het eind van Lucas 2, als je het begin van Lucas 4 leest, dan komt Jezus in Nazareth en dan spreekt hij over de genade van God en dan worden ze woedend. Dan willen ze hem van de steilte afstorten, stenigen. Nee, dat blijft niet duren. Maar het is er wel. En wat zegt het ons dat het er wel is? Dat zegt ons, gemeente, dat in deze wereld, hè, we komen een heleboel lelijks tegen, hè, vandaag. We hebben in de Tweede Kamer en op internet en bedreigingen die mensen van het Outbreak Management Team en zo, die virologen, die krijgen zelfs dreigbrieven. Onze politici worden bedreigd en wat daar voor woorden gebruikt worden. Nou ja, in zo'n wereld leven wij. Is dat een fijne wereld? Is dat een mooie wereld? Word je daar jaloers op? Ik vraag dat aan u. Ik vraag dat aan jou, jongeren. Je leeft ook in die wereld. Ja, ik ben ook wel met mijn vrienden onderling. Word je er blij van? Of word je er blij van als iemand daar staat en zegt, Heer, wat is het goed om u te kennen en lief te hebben. En om met u te leven. En wat is het goed dat u ondanks dat ik zondaar ben, dat u zich over mij ontfermt, dat u mij niet van u wegstoot, maar dat u mij in Christus genadig bent. Kijk, het staat van de Heer Jezus dat hij bij de mensen eerst toenam in genade. Het staat ook aan het begin van Handelingen, die vroege gemeente in Jeruzalem. Er staat van die gemeente dat ze in aanzien stonden bij de mensen. Daarna komen de vervolgingen, daarna komt de tegenwerping. Maar er zit iets en hou dat goed vast. In het leven met God, we zeggen wel van het is niet naar de natuurlijke mensen. De natuurlijke mens wil het niet. Nee, dat klopt. Die wil dat niet. Maar dat is wel de dwaasheid van die natuurlijke mens. Het leven met God en laat dat uit ons leven ook naar buiten komen. Laat onze kinderen dat zien. Het leven met God is zo goed. Wat vree heeft elk die u met me bemint. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind. Dat is het. Dat is echt leven. En wat we hier vanmorgen dus lezen, hebben gelezen nu in Lucas 2, dat is hoe God komt in Christus. En je ziet het. En je ziet de nabijheid. En je ziet de belofte. En je ziet de afstand. En het enige wat u en ik dan echt kunnen doen nu, is dat we onze handen ophouden. En zeggen, Heere, wat u hier laat zien, dat goede leven, vernieuw mij. Doe mij opnieuw geboren worden, werk het in mij. Schenk mij uw geloof, houd mij dicht bij u. En laat mij in heel mijn leven, niet uit mijzelf leven, maar daaruit dat u aan en in mij werkt. En laat ik zo een mens mogen zijn, tot lof van de heerlijkheid van uw genade. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, we danken u dat wat we vanmorgen lazen in het evangelie ook evangelie is. Niet wet, niet onbereikbaar voor ons, maar evangelie, goed nieuws, belofte dat u door uw geest dat in mensenharten wilt schrijven. En we danken u dat op dat begin van Lucas ook het begin van Handelingen volgt. En dat in die gemeente in Jeruzalem er blijdschap is en vrede in u. En dat aan die gemeente ook werd toegevoegd. U was bezig en bleef bezig. En dat ze werden veranderd door de vernieuwing van hun denken. En werden vervuld met uw geest. Heren, wij bidden u. Geef dat wij in ons denken, in ons zoeken, in ons vragen u niet op afstand houden. Dat we niet denken dat u er alleen maar even bent. Heel direct. Waar het gaat om verkiezing en om opnieuw geboren worden. Maar dat we voor de rest wel weer ons eigen leven leiden. Leer ons verstaan dat niets anders en beters er is dan helemaal uit u te leven. Uit uw werken aan en in en met ons. Uw werken, dat we zoals onze catechismus het zegt, alle dagen van ons leven rusten van onze boze werken en u door uw geest in ons laten werken. Doe dat, Heere, in ons. En vernieuw ons. En geef dat in deze tijd, waarin we als gemeente van u misschien wel veel te veel ons oor te luisteren leggen en onze oren laten hangen naar wat om ons heen gezegd wordt en gepropageerd wordt als echte vreugde en als datgene wat natuurlijk, dat is waar het op aankomt. Leert u ons heel eenvoudig te groeien in het luisteren naar de schriften. En wil, o Heilige Geest van onze Heer Jezus Christus, in die weg ons de woorden zo te binnenbrengen, dat die woorden ons hart aanraken en gaan leven voor ons en wij vernieuwd worden door u. Vernieuwd worden tot mensen die graag en van harte u zoeken. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Heere, wilt u geven dat we daar van harte antwoord op geven? Ik, wij. Wat is er beter dan u te kennen en lief te hebben? Heere, wij bidden u, geef dat in deze wereld en wees u met al die mensen die met grote kracht en grote aantrekkingskracht en misschien ook wel heel andere manieren van leven propageren. We denken aan mensen die de leegte verheerlijken, mensen die alleen maar dit leven hebben en deze mens en wat er in je omgaat en voor wie vrijheid niet anders is dan ongestoord maximaal je eigen gang kunnen gaan. Heere, laat ons niet los in deze tijd, maar kom naar ons toe, altijd weer, en overtuig ons van zonde, gerechtigheid en oordeel, van zonde, dat we in u niet geloven. En leer ons zo, dat we het van u dan ook alleen verwachten en bij u dan ook helemaal ontvangen. Heere, denk aan ons allemaal en wees ons zeer nabij in alle opzichten, om Jezus wil. Amen. We brengen nu onze gaven bijeen en zingen daarna en dat zingen we wel, niet alleen met het hart, maar ook met de mond. Psalm 119, vers 37 en 49. harte tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.